Berlijn, de wijk Nicolaassee, de Teutonenstrasse 23. Een mooie buitenwijk, vlakbij de Wannsee, een prachtig meer. Een briefje op de achterdeur geplakt waarschuwt: Vorsicht, Gas. Voorzichtig, gas. Het handschrift is van de eigenares van het huis, Johanna Klepper. Het is 11 december 1942. Deze boodschap op dat briefje voorspelt weinig goeds. Annie Tieke, de huishoudelijke hulp van de Kleppers, waagt zich samen met de moeder van de buurvrouw naar binnen. Ze komt in de keuken en vindt daar drie levenloze lichamen op de grond. In het midden Johanna Klepper, rechts van haar dochter Renate, amper 20 jaar oud. En links van haar Jochen Klepper, schrijver, dichter, familielens in zijn 40ste levensjaar. De drie hebben niets aan het toeval overgelaten. Het doosje met slaapmiddelen staat op het aanrecht. En uiteindelijk hebben ze het gas opengezet. De zelfgekozen dood van de Kleppers is geen uitzondering. Hele families grijpen ten einde raad naar dit middel. Het is voor hen het einde van een proces dat al in 1932 begon. Jochen Klepper is vooral bekend geworden door deze zelfgekozen dood. Maar wie was hij? En hoe is hij samen met zijn vrouw en stiefdochter tot dit besluit gekomen? Daar gaat deze podcast over. De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver. Bezing nu met verblijden de heldere morgenster. Wie schrijde in het duister, begroet zijn klare schijn. Als hij met al zijn luister straalt over angst en pijn. Zo is ons God verschenen in onze lange nacht. Jochen Klepper is vooral bekend geworden in Nederland als dichter van christelijke liederen. En dit is het bekendste lied van deze dichter. Het staat ook in het liedboek, lied 445. Het is een adventslied. Nou ja, Klepper schreef het als een kerstlied, maar het is geschreven met het oog op de bekende epistellezing van de eerste advent. Volgens de klassieke liturgie, Romeinen 13, vers 11 en 12. Bekende woorden van Paulus: u kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Daar hechtte Klepper veel belang aan. Zijn liederen moesten dicht bij een Bijbeltekst blijven. De lange nacht waarover Klepper schrijft verwijst niet alleen naar de kerstnacht, maar ook naar de donkere nacht van het nationaal socialisme. Midden in deze nacht heeft Klepper dus samen met zijn Joodse vrouw en zijn stiefdochter een einde gemaakt aan hun leven. De Duitse tekst van het lied zegt het heel mooi. God wil im Dunkel wonen. God wil in het donker wonen. Dat is een tekst waar je lang bij stil kunt staan. Klepper zegt ergens: God wil in het donker wonen en het donker kan alleen worden doorbroken door gebed. En daarmee geeft Klepper aan dat hij het donker zo goed kent. De angst, de twijfel, het ongeloof. Klepper schrijft heel eerlijk over al zijn twijfels en ook zijn ongeloof soms. En tegelijkertijd, vanuit die donkerheid en de nacht van zijn bestaan, verwijst hij telkens weer naar de troostende aanwezigheid van God. Het hele lied is een uitwerking van het contrast tussen de dreigende duisternis en het licht dat zal overwinnen. Het contrast licht en donker speelt in het gehele lied een belangrijke rol, maar wordt wel het scherpst getekend in de derde strof. Hoevele zwarte nachten van bitterheid en pijn en smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn op deze donkere aarde, toch staat in stille pracht de ster van Gods genade aan het einde van de nacht. Klepper heeft geworsteld met het raadsel van Gods verborgenheid. Toch geeft hij zich telkens weer over in vertrouwen aan God. En daar staan zijn liederen ook bekend om, dat ze zo troostend zijn. Uiteindelijk wordt in de vertaling van de laatste strofe de kern zeer poëtisch vertolkt. Zijn duisternis is licht. Gods duisternis, zelfs Gods duisternis, is licht. Klepper is vooral bekend geworden door zijn dagboek dat hij schreef tussen 1932 en 1942. Onder de schaduw van uw vleugels. Hij heeft meer dan 1100 bladzijden geschreven. De Duitse versie is dan ook heel dik. En bij zijn afscheid gaf hij aan zijn zus Hilde zijn dagboek aantekeningen mee. En daarom beschrijft hij dus heel persoonlijk hoe hij en zijn gezin op die doodlopende weg terecht zijn gekomen. Marcus Baum, journalist en schrijver, heeft een biografie geschreven over Jochem Kleppe. En journaliste Titia Lindeboom heeft een selectie uit zijn dagboeken gemaakt, het vertaald en die fragmenten voorzien van een inleiding. Voor deze podcast maak ik dankbaar gebruik van haar inleidingen en haar boek. Daarnaast heeft Titia ook een aantal liederen van Kleppe uit het Duits vertaald onder de titel Het licht breekt door de wolken. Ook is er een mooie website over Kleppe gemaakt in het Nederlands. Jochem Kleppe, dichter van het licht. Jochem Kleppe wordt geboren op 22 maart 1903 in Beuthen aan der Oder, een stadje dat nu in Polen ligt. Jochem had twee zussen boven zich en twee broers onder zich. Jochem is een ziekelijk jongetje, heeft veel last van astma. Met zijn moeder heeft hij een hele innige band. De relatie met zijn vader was en bleef heel zijn leven moeizaam. Het huwelijk van zijn ouders leidt regelmatig tot strubbelingen. Kleppe kiest voor zijn moeder, met wie hij veel meer gemeen heeft. Zijn vader is predikant, een hele extraverte man. En Georg Kleppe is ook een bijzondere persoonlijkheid. Hij is muzikaal, maar ook heel zelfstandig. Want ondanks zijn drukke werk geeft hij zijn eigen kinderen les. En dat betekent onder andere dat ze ook regelmatig lange wandelingen door de natuur maken. In de zomer vertrekt familie Kleppe naar de Oostzee, waar zijn vader naar hartelust jaagt. Hij zwemt ook graag in de rivier de Oder. En dat is een van de weinige dingen die Jochem met hem gemeen heeft. En dat maakt het allemaal al voor Jochem als oudste zoon niet makkelijk. Zijn vader is ook een markante en robuuste verschijning. En dat kun je van Jochem bepaald niet zeggen. Voor Jochem breekt er een totaal andere tijd aan wanneer hij naar de basisschool naar het gymnasium gaat. 3 haltes met de trein verderop. Dan gaat er een hele andere wereld voor hem open. Niet lang daarna breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Het front ligt nog op geen 200 kilometer bij hen vandaan. Er wordt een veldhospitaal opgezet in Beuthen om alle gewonden op te vangen. Zijn vader moet talloze malen het bericht van de dood van vaders en zonen overbrengen aan families. Dat maakt diepe indruk op Jochem. Uit de eerste dingen die Kleppe aan het papier toevertrouwt, spreekt een vroeg rijpe en wijze jongen. Die op 12-jarige leeftijd als levensmotto kiest: voor je wetenschap wil leren, moet je allereerst jezelf leren kennen. Op het gymnasium plegen van zijn jaargang 5 van de 12 leerlingen gedurende de middelbare schooljaren zelfmoord. Het zou te maken hebben gehad onder andere met seksueel misbruik door een van de docenten. Samen met de Eerste Wereldoorlog maakt dat veel indruk op Kleppe. En dat maakt van hem een ernstige en serieuze jongen. Kleppe gaat theologie studeren in de voetsporen van zijn vader. Na een paar jaar komt hij in een zware geestelijke crisis. En op aanraden van een arts stopt hij met zijn studie en legt hij zich toe op schrijven. Schrijven van boeken, essays, liederen en artikelen. Ook gaat hij bij de radio werken. Hij maakt hoorspelen en documentaires. En in zijn zoektocht naar een kamer in Breslau belt hij bij weduwe Johanna Stein aan. Die wat extra inkomsten kan gebruiken na het overlijden van haar man. Met dat hij haar ziet, weet Kleppe: dit is de vrouw van mijn leven. Met haar wil ik trouwen. En anders trouw ik nooit. Dat vertelt Kleppe later aan zijn stiefdochters Renate en Brigitte, die wanneer zij in 1931 in het huwelijk treden, 9 en 11 jaar oud zijn. Johanna Stein, of Hanni, zoals Kleppe haar liefkozend noemt, is een Joodse vrouw. Dat is van het begin af aan een struikelblok voor de familie van Jochem. Niet dat ze antisemitisch zijn, maar vooral omdat ze een ander geloof aanhangt. En zijn vader vindt het buitengewoon teleurstellend dat er geen kerkelijk huwelijk plaatsvindt. Wanneer zijn vader in 1930 een beroerte krijgt, springt Johanna, die vermogend is, financieel bij voor de verzorging van haar schoonvader. Maar ook dat neemt de argwaan niet weg. Jarenlang mijdt Kleppe daarom ook Beuthen aan de Oder. Vanwege zijn werk moet Kleppe naar Berlijn en kan hij bij zijn zus Hilde onderdak vinden. Na een half jaar kan Kleppe gelukkig zelf woonruimte vinden om zich weer met zijn gezin te herenigen. Kleppe begint zijn dagboek in 1932, een jaar voordat Hitler aan de macht komt. En zo biedt zijn dagboek ook een prachtige inkijk in die tijd, hoe alles razendsnel veranderde. En Klepper was zelf apolitiek, was ook geen held, was eerder bangelijk aangelegd en heel gevoelig. Heel anders dan bijvoorbeeld Bonhoeffer, die uiteindelijk zelf ook meedeed in het verzet tegen Hitler. Op 30 januari 1933 wordt Hitler rijkskanselier. In maart zijn de verkiezingen en de nationaalsocialisten boeken een grote overwinning. Klepper ziet het met ledenogen aan. Vanaf dat moment worden er steeds meer wetten uitgevaardigd tegen de Joden. Aanvankelijk breekt er voor Klepper zelf een succesvolle periode aan. Hij wordt aangenomen bij de Duitse radio, geniet enorm van zijn werk, het is veelzijdig. En daarnaast rondt hij ook zijn eerste roman af, Der Kahn der fröhliche Leute. Een vrolijke humoristische roman die zich afspeelt in de streek in Polen waar hij zelf vandaan komt. Het gaat over een bijzonder meisje dat een schip erft van haar ouders en een kleurrijke bemanning inhuurt waarmee ze van alles beleeft à la Pippi Langkous. Het boek wordt goed ontvangen, maar Klepper kan er niet lang van genieten. Zijn baan bij de radio staat op de tocht. Hij is immers getrouwd met een Joodse en ook zijn lidmaatschap van de Socialistische Partij doet hem geen goed. Hij mag nog wel schrijven en redigeren, maar het mag niet meer onder zijn naam worden uitgebracht. Uiteindelijk wordt hij ook ontslagen. Door de enorme druk die er op Joden uitgeoefend wordt en de bestaansonzekerheid nu hij geen werk meer heeft, worden Jochen en Johanna steeds meer in het nauw gedreven. Voor de eerste keer spelen ze met de gedachte van zelfmoord. Notabene in 1932 al. Vluchten of emigreren is voor hen geen optie. Ze voelen zich op en top Duits. En het is juist de Duitse taal waarin Klepper zich zo goed kan uitdrukken. En daarnaast moest je een groot deel van je vermogen in Duitsland achterlaten, wilde je emigreren. Klepper viert dit jaar een kroonjaar, hij wordt 30. Maar vraagt zich af wat hij in die 30 jaar nou eigenlijk bereikt heeft. Annie wil zich op een gegeven moment van hem laten scheiden. Dat zou het voor hem zoveel makkelijker maken. Dan zouden ze in ieder geval ook weer inkomen hebben. Die zomer is nog maar de vraag of de kinderen nog naar het buitenzwembad kunnen. Ook dat wordt verboden. Er is een stille pogrom gaande die dagelijks voelbaar is. Het ghetto is dichtbij, schrijft hij telkens weer opnieuw. Daarnaast is het contact met zijn familie nog steeds heel slecht. Hij komt niet meer bij zijn ouders en vanaf Beuthen is er ook weinig belangstelling voor Klepper en zijn gezin. En dat doet pijn. Er zijn verwijten over en weer. Klepper vindt het ook heel moeilijk dat zijn kinderwens nog niet in vervulling is gegaan. Het is ook een drukke tijd. Klepper schrijft, niets overweldigt en beangstigt mij zoals de mensen. Weg met die mensen. Ze vermoeien mij mateloos. De mensen maken me zwaarmoedig. Ik heb knallende hoofdpijn. Ik ben verschrikkelijk moe. Volgens Klepper zit er in de mensheid een afgrond waar je voor terugdeinst. Tegelijkertijd ontmoet hij in Johanna een geliefd en goed wezen. Dat mij, zo schrijft hij, met haar oneindige liefde heeft bevrijd uit mijn verschrikkelijke angst en verwarring. Klepper begrijpt zijn eigen volk niet meer. Maar gelukkig krijgt het gezin weer wat lucht wanneer Klepper een baan krijgt aangeboden bij een uitgeverij. Tegelijkertijd blijft het risico dat hij weer ontslagen wordt als een zwaard van Damocles boven hem hangen. Op zondag bezoeken ze vaak de stad Potsdam om de mooie architectuur daar te bekijken. Zoals het Potsdammer stadsslot, waar schilderijen van koning Frederik Willem I hangen. De Pruisische koning die leefde van 1688 tot 1740. En het bekijken van deze schilderij brengt Klepper op een nieuw idee. Om een boek over deze koning te schrijven. En hij weet ook gelijk de titel, De Vader, de Vader. Omdat hij zich zo dienstbaar opstelde naar zijn volk. Hij leefde sober, werkte hard voor het welzijn van zijn volk. Iedere opsmuk liet hij weghalen of wit overschilderen. Frederik Willem was tegen overbodige uitgaven, behalve dan het leger. Hij werd ook wel de soldatenkoning genoemd, vanwege zijn grote liefde, voorliefde voor het leger. Hij formeerde een speciaal regiment, de Potsdammer Reuzen, ook wel de Lange Kerels genoemd. Je moest minstens 1,88 meter zijn om hieraan te mogen deelnemen. Frederik Willem was een vader voor zijn volk op een oud-testamentische wijze. Hij moedigde boerenbedrijven aan, liet moerassen droogleggen, liet graan opslaan, zoals Jozef in tijden van overschot, en verkocht het in minder goede tijden. Dat sprak Klepper enorm aan. En daarom begint hij aan een boek over deze bijzondere koning. Klepper moet nog wel een verzoek doen of hij toegelaten mag worden tot de Reichsschriftungskammer, de literatuurkamer van het Derde Rijk. Alleen zuivere Duitsers mogen een boek schrijven. Voorlopig wordt hij nog toegelaten. Jochem is een echte romanticus. Hij kan ontzettend genieten van de christelijke feesten. En kerst is het hoogtepunt van het jaar. En het optuigen van de kerstboom het hoogtepunt van alles. Het hele huis wordt versierd. Hij geniet met volle teugen van deze dagen. Ze leven met elkaar een teruggetrokken bestaan. Overdag werkt hij in de uitgeverij, maar het meest geniet hij van de avonden wanneer hij alle tijd heeft om zijn roman te schrijven. 1934 is uiteindelijk een moeilijk jaar voor Klepper. De onzekerheid neemt toe of hij zijn baan kan behouden en hij twijfelt ook over zijn talent. En tegelijkertijd maakt hij zich zorgen over zijn verlangen naar roem. Ook vraagt hij zich af of zijn kunstenaarsbestaan genoeg in het laadje zou brengen voor zijn gezin. Veel twijfel en onzekerheid. Een lichtpuntje is de beginnende vriendschap met Reinhold Schneider, ook een schrijver, met wie hij al een briefwisseling had, maar die dit jaar ook bij hem langskomt. Jochem maakt zich zorgen over de macht die Hitler zich toeëigent. Zo schrijft hij op 13 juli 1934: Hitler hield vandaag een grote rede, die door middel van luidsprekers tot in de verste uithoek van het land werd verbreid. Ik heb de krantenpublicatie ervan bewaard. Dat het aantal gefusilleerden zo groot is, dat is in de nacht van de lange messen, een nacht waarin Hitler een groot deel van zijn tegenstanders uit de weg ruimt. Dat het aantal zo groot is, had ik al lang gehoord bij Ullstein, de uitgever waar hij werkt. Ik heb geen enkel raakvlak meer met het nationaal socialisme en zie ook geen mogelijkheden tot dialoog. In dit opzicht heb ik alleen nog maar zware zorgen. Zorgen over hoe het afloopt. Met dit onbesuisde avontuur dat van dit ongelukkige volk zieke fantasten heeft gemaakt. Vanuit Beuthen komt het bericht dat zijn vader stervend is. Of hij toch niet wil komen. Zijn moeder schrijft dat zijn vader heeft gezegd: Jochen is mijn liefste, naar hem ben ik toegegroeid. Vader en ik, schrijft hij, zijn altijd beproevingen voor elkaar geweest. De zwaarste die God ons heeft opgelegd. Hij begrijpt voor het eerst de bede uit onze vader: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Uiteindelijk vertrekt Klepper alleen naar zijn ouders, om daar het weekend te verblijven. Hij heeft nog een paar gesprekken met zijn vader en zijn vader heeft hem vriendelijk aangekeken en gezegd: wat heerlijk dat je er bent. En toch schrijft hij: mijn bezoek heeft niets meer uitgemaakt. En dat deed het trouwens al lang niet meer. Klepper keert terug naar huis en hoort een paar dagen later dat zijn vader is overleden. Het eerste deel van De Vater is klaar. Maar zijn arts eist direct dat hij zijn roman even laat rusten en tijd neemt voor zichzelf om bij te komen. Tot de jaarwisseling, het is dan eind november, mag hij geen roman schrijven. In de Duitse kerk neemt de onrust ook steeds meer toe. Die Duitse christen drukken hun stempel op de kerk door Hitler klakkeloos te volgen. Het Oude Testament wordt geschrapt. Ze maken van Jezus een held die korte metten zal maken met de Joden. Er is ook een groep predikanten die daartegen in verweer komt, de zogenaamde bekende Kirche. Ze hebben de moed om op te staan tegen Hitler en doen hun mond open. Martin Niemöller, Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer zijn de voortrekkers. Karl Barth wordt uit zijn ambt gezet als hoogleraar en krijgt een tuchtzaak aan zijn broek. Klepper heeft veel met bijbelteksten. Hij volgt een rooster met bijbeldagteksten, voor iedere dag dus één, waarin hij veel waarde hecht. Hij geeft in zijn dagboek zelfs een jaar een bijbeltekst. Zo krijgt 1935 het motto: ja, ook de haren van je hoofd zijn alle geteld. Uit Lucas 12, vers 7. Dat is voor Klepper zowel maatstaf als steun. Die bijbelteksten zijn voor hem ook een manier om zijn geloof levend te houden. Hij betrekt zo'n bijbeltekst telkens opnieuw heel persoonlijk op zijn eigen leven. Zit er een belofte in? Een troost? Of wil God mij iets zeggen? Op die manier houdt hij zijn geloof levend. Jochen gaat weer verder met zijn roman Der Vater. Het kost hem steeds meer moeite om te schrijven. En het valt ook weer tegen om naar de feestdagen waar Klepper zo van kan genieten, de draad van het leven weer op te pakken. En hij ziet op tegen het komende jaar. Vooral met de ervaringen van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd besefte dat hij samen met zijn gezin in een mooie buitenwijk van Berlijn woont, waar het relatief rustig is. Hij bidt iedere dag dat God hem geduld geeft. Om gewoon onder de mens te kunnen leven kost heel veel moeite. En ook de wijsheid om te zwijgen. Ook de hele situatie in Europa maakt het leven van een mens zwaarmoedig. Het werken kost hem steeds meer moeite, zo schrijft hij regelmatig. Omdat er ook steeds meer nieuwe maatregelen genomen worden. Die ervoor zorgen dat hij zich afvraagt hoe lang hij nog bij de uitgeverij zal werken. Hij ziet het als zijn levensthema. Dat hij leidend God looft. Ondanks alle misère en tegenslag, toch God loven in je leven. Ja, God moet er loven. Lichtpuntje is dat een vroegere collega hem aanspoort om juist ook nieuwe initiatieven op te pakken. Zoals kerkelijke liederen te schrijven, al is het anoniem. Omdat Hanni haar vorige huis in Breslau inmiddels verkocht heeft en zijn nieuwe investering moet doen, laat ze een nieuw huis bouwen. Zoals Jeremia dat ook in een hele moeilijke tijd moest doen toen de legers van de vijand al voor de poort stonden en hij toch een huis bouwde, een nieuw huis. Het huis, het thuis, is ook het enige wat overblijft, waar ze zich als familie kunnen terugtrekken. In september volgt zijn ontslag bij de uitgeverij. Het zat er al een tijdje aan te komen. Dit keer neemt Klepper het wat gelaten op. Hij kan tenslotte wel weer hele dagen aan zijn boek werken. Wanneer ze een weekje op vakantie willen, zijn ze al snel weer terug. Omdat in veel hotels het bordje is aangebracht, wij bedienen geen Joden. Ook mogen de kinderen niet meer naar het zwembad in de zomer. Klepper schrijft dit erover. Met onze gekwelde harten hebben we alles leren ervaren als onmetelijke genade. Voedsel en kleding, woning en werk. Ieder stukje vrede. Een bestaan dat niet onmiddellijk wordt bedreigd. Ieder vriendelijk gebaar van een mens is genade geworden. Gasten mogen zijn op aarde en geen vluchteling te hoeven zijn. In een tijd waarin er heel veel vluchtelingen zijn. Iedere kerkdienst is voor ons genade geworden. Ook nu de Bijbel en het liedboek daarin niet meer centraal mogen staan. Jochem maakt ondanks alles ook weer nieuwe plannen. Zijn volgende boek moet gaan over het eerste protestantse pastorieleven. Een boek over de vrouw van Luther, Catharina van Bora. Inmiddels heeft Klepper te horen gekregen dat zijn boek op 31 januari klaar moet zijn. Omdat 1936 een gedenkjaar zal zijn van Frederik Willem I. Hij moet er hard aan trekken. En hij spreekt zijn onzekerheid aan. Zelfs mijn geloof loopt gevaar, schrijft hij op eerste kerstdag. Steeds meer streef ik naar stilte. Ik kan me nog niet voorstellen dat ik vrucht kan dragen. Dat ik dingen kan doen en waarmaken vanuit mijn geloof. Maar ook dat is iets wat ik aan God moet toevertrouwen. Dat Hij nog vrucht kan scheppen in een leven waarin door zoveel een streep is heen gehaald. Een leven dat alleen nog maar een vlucht in de kleinste kring is geworden. En waarin het de grootste angst is om zichtbaar te worden. Wonder boven wonder is hij nog niet geschrapt uit de literatuurkamer. Er werden soms uitzonderingen gemaakt. En blijkbaar is Klepper er één van. ...1936. Familie van Johanna uit Nuremberg dringt er stellig op aan om te emigreren. Of in ieder geval de kinderen te laten gaan. Maar Klepper kan zich niet voorstellen een leven buiten Duitsland te moeten leiden. En je proeft uit zijn dagboek hoe moeilijk het voor hem is om ook geen inkomen te hebben. En dat hij daardoor zijn gezin niet kan onderhouden. Het vreet aan hem, maakt hem onzeker. 15 maart schrijft hij waar ik tot dusver actief was, mijn studie, bij de radio, bij de pers, alle ongeschikte functies die ik gehad heb, de redding van mijn familie, nieuwe plannen bij de uitgeverij, overal heb ik gefaald. Heeft God mij niet kunnen gebruiken. Toch blijft hij hoop houden dat zijn werk als schrijver niet zal mislukken. Hij is moe, geestelijk moe, schrijft hij telkens weer opnieuw. De laatste loodjes van het boek Der Vater kosten hem veel moeite. Het zijn meer dan 1000 bladzijden geworden en hij moet het telkens weer inkorten. Ondertussen is hij ook alweer bezig met zijn nieuwe boek, dus over Catharina van Bora. Met als titel Das ewige Haus. Tizia Lindeboom vertelt in haar inleiding op dit jaar dat Klepper moeite heeft om een kerk te vinden waar hij zich thuis voelt. Met een van de predikanten, Max Kurzreiter, kan hij het goed vinden. Maar het pas geopende kerkgebouw is een gedrocht. Het is een mengsel van christelijke en heidense symboliek. Zo staat er een groot borstbeeld van Hitler in de kerk. En voor in de kerk hangt een Christusfiguur, maar geen leidende Christus, maar een held met een gespierd torso. Klepper noemt deze kerk zelf een overdekt zwembad met een bioscooporgel. Gelukkig is er ook nog iets verderop een dorpskerkje, waar de genoemde predikant ook regelmatig voorgaat. En daar kan Klepper dan naartoe gaan. Hij heeft grote moeite met de manier waarop het geloof vormgegeven wordt. Hij mist zeggingskracht en bijbelse prediking. De stad Berlijn blijft Klepper aanspreken. Zeker als er dit jaar de Olympische Spelen plaatsvinden. Hij is onder de indruk van de mensenmassa's. En daar onder de lindenbomen, schrijft Klepper, is Berlijn mooier dan ooit. De verbodsbordjes voor de Joden worden ook tijdelijk weggehaald tijdens de Spelen. Jochen gaat met zijn pleegdochters de stad in om te genieten van al die vaandels en vlaggen. 1937 is een jaar dat Klepper veel goed zou brengen. Zijn boek De Vater komt uit en er verschijnen veel goede recensies. De vrouw van keizer Willem II, die in Doorn in ballingschap leeft, bestelt het eerste exemplaar. Daarnaast beveelt het ministerie van Oorlog het boek aan voor leger, marine en luchtmacht. Zelfs Hitler krijgt een exemplaar voor zijn verjaardag notabene. Hoe bizar, terwijl Klepper duidelijk wilde maken dat een goede koning juist voor zijn volk zorgt en zich inzet voor zijn volk, lezen de nazi's er iets heel anders in. De koning als voorbeeld van het Arische ras. Het uitkomen van het boek lucht Klepper ook op. Eindelijk heeft hij een prestatie neergezet. Ook al is hij nog steeds heel kritisch op het boek. Hoogtepunt is ook dat het huis waar ze wonen ook mede op zijn naam wordt gezet. Zijn familie dringt erop aan om het ook met zijn moeder goed te maken. Na aanvankelijke aarzelingen reist Klepper toch naar zijn moeder af, omdat ze nogal lijdt onder de hele situatie. Met z'n drieën, Johanna, Jochen en zijn moeder, gaan ze naar een voorstelling van de Matthäus Passion in de Dom. Iets waar zijn moeder vroeger ook al van gedroomd heeft. Ze is blij om weer met hem verbonden te zijn. En dat doet Klepper ook goed. Helaas komt er halverwege het jaar het bericht dat Klepper toch weer van de literatuurkamer wordt uitgesloten. Maar het is bijzonder te merken hoeveel mensen zich voor hem inzetten. En zodat er opnieuw voor hem ook weer een uitzondering wordt gemaakt. Het boek over Catharina van Bora kost hem ook weer moeite om het te schrijven. Uitgave van het boek Die Vater schept ook de nodige sociale verplichtplegingen. Waar Klepper duidelijk moeite mee heeft. Hij is dan ook blij wanneer hij zich in september weer terug kan trekken in zijn eigen huis. Om zich weer op zijn eigen werk te storten, het schrijven. Ondertussen is hij ook begonnen met het schrijven van liederen voor de kerk. Zich verdiepend in de eerste pastorie van de protestantse kerk, ziet hij zijn eigen huis ook als een pastorie en het schrijven als het werk van een predikant, omdat het geestelijke aspect van ieder boek zo belangrijk voor hem is en hij de Bijbel ziet als de grondslag van al zijn werk. Zijn vriend Schneider komt afscheid nemen. Hij wil niet langer in Berlijn blijven wonen en trekt zich terug in het Zwarte Woud. De laatste dag van het jaar, schrijft Klepper, het zwaarste, mooiste en meest betekenisvolle jaar van mijn leven mag besloten worden in gebed, niet wetend wat de komende jaren mij nog zullen brengen. ...1938. Klepper wordt opnieuw bij de literatuurkamer uitgenodigd. Dit keer gaat het niet om zijn huwelijk met een Joodse vrouw tot zijn verrassing, maar over de manier waarop hij over Jezus Christus schrijft als knecht van God. De gedienstige houding van een knecht is niet iets wat past bij het nationaal socialisme. Dat moet anders. Maar Klepper haalt al lang opgelucht adem. 1938 al begint het nationaal socialisme megalomane trekjes te vertonen. Hitler wil een nieuwe hoofdstad bouwen in Berlijn, zijn Germania, onder leiding van architect Albert Speer. En daarvoor moet een aantal wijken platgegooid worden. Waaronder de wijk waarin Jochen en Johanna wonen. Ze hebben 6 jaar met veel plezier in hun nieuwe huis gewoond, maar moeten daar nu afscheid van nemen. In de wijk Nicolaaszee vinden ze een nieuw huis. Er valt wel een bijzondere uitnodiging in de bus dat jaar. Ze worden in het paleis van Willem I, het zogenaamde Oude Paleis, aan de bekende Berlijnse straat Unter den Linden. Worden ze uitgenodigd. Keizer Willem II was dus gevlucht naar Doorn, maar zijn vrouw verbleef nog regelmatig in het paleis in Berlijn. Ze werden samen met nog 10 gasten alleraardigst ontvangen. En er was een hele gemoedelijke en ongedwongen sfeer. De vrouw van de keizer viel alles mee. was buitengewoon persoonlijk en geïnteresseerd in haar gasten. Ze kregen zelfs een rondleiding door het paleis. Voor de kinderen wordt het steeds moeilijker om een vervolgopleiding te vinden. Ze worden van allerlei beroepen uitgesloten. Birgitte kan alleen nog een opleiding tot stenotypiste volgen, tegen de wens van de kleppers in. Renate wil graag verder in de mode, maar kan geen fatsoenlijke leerplek vinden. Jochem probeert contact te leggen met een van de grote modevrouwen uit zijn tijd, waar hij als journalist contact mee had en die een menselijke indruk maakte. Er volgen allerlei telefoongesprekken die toch weer negatief uitpakken. Slechts één vrouw laat Renate bij zich komen. Het lijkt goed uit te pakken. Maar juist op dat moment wordt er weer een nieuwe wet uitgevaardigd dat ze alleen verder mag studeren als ze een verplicht jaar van huishoudelijk werk in een Joods huishouden achter de rug heeft. Renate kan gelukkig terecht bij een familie die ze nog kende uit het Reuzengebergte. Ook de wet met betrekking tot het vermogen van Joodse mensen wordt steeds stringenter. Allerlei inkomsten moeten nauwkeurig worden aangegeven. Een Jood heeft geen vrije beschikking meer over zijn bezit. Iedere grote verandering van het vermogen moet onmiddellijk gemeld worden. Dat kan ook weer direct gevolg hebben voor de bouwtekeningen van een nieuwe huis. Joodse artsen moeten hun praktijk opheffen. Alleen voor de behandeling van Joodse mensen zal er nog een bijzondere toestemming worden verleend. Door de groeiende woningnood worden zelfs al huizen van Joodse mensen afgenomen. En dan moet de Kristallnacht nog komen. Aanleiding is de moord op een Duitse jonge diplomaat in de Duitse ambassade van Parijs, door een Joodse jongen. De diplomaat sterft een paar dagen later na de aanslag. En dan slaat de vlam in de pan. In de nacht van 9 op 10 november sneuvelen heel veel Joodse winkels, worden synagogen in brand gestoken en Joodse mensen mishandeld en opgepakt. En deze nacht werd zelfs georganiseerd door de eigen regering. Ook wordt er een collectieve boete aan Joden uitgedeeld. De Joodse bevolking moet 1 miljard Rijksmarken betalen. Ook de kleppers moeten bijna net zoveel belasting betalen als er geld binnenkomt dat jaar. Definitief wordt door Goebbels uitgevaardigd dat Joden niet meer welkom zijn in theaters, bioscopen, concerten en tentoonstellingen. Ook vanuit de literatuurkamer wordt er druk uitgeoefend om van Hanni te scheiden. Kleppers bezoeken in september Renate in het Reuzengebergte. En zijn er getuigen van hoe Tsjechoslowakije geannexeerd wordt, ondanks alle vredespogingen van Chamberlain uit Engeland. Hitler heeft via de radio al een aantal indringende redenvoeringen uitgesproken, een ultimatum gesteld, dat dus verloopt, waardoor hij zich genoodzaakt ziet de oorlog te beginnen. Toch zijn deze 3 weken in het Reuzengebergte een welkome vakantie, waar ze ook volop van genieten. Thuisgekomen komen de problemen weer in volle kracht op hen af. Klepper vertelt dat hij ook vaak slaappillen moet slikken, want anders zijn de ongeremde dromen niet te houden. Hij droomt over luchtaanvallen, mobilisering, het stilleggen van zijn schrijverschap. En er zijn ook nachtelijke worstelpartijen à la Jacob. Klepper schrikt regelmatig 's nachts wakker, met de gedachte dat Hanni en haar dochters meegenomen zijn. Er druppelen ook steeds meer berichten binnen over vrienden die zonder aanleiding opgepakt zijn en waarvan ze niet weten wat er met hen gebeurd is. Ook de dochters spreken steeds meer over emigratie. En Jochen en Johanna willen dat ook niet langer tegenhouden. Klepper doet ook een beroep op de keizerin, die in een persoonlijk onderhoud belooft haar best te doen. De familie Milch, waar Renate huishoudstage doet, is vast besloten te emigreren. Werner Milch was opgepakt, had een tijd in een concentratiekamp doorgebracht, was vrijgelaten en besloot direct te emigreren. En Renate is ook nu vast besloten om dat te doen. De vierde Adventszondag wordt Hanni gedoopt. Tevens vindt de kerkelijke huwelijksbevestiging plaats. Dominee Koertsreiter, waar ze zich zo mee verbonden voelen, leidt de dienst. Klepper schrijft: op het altaar waren de 4 lichtjes van de Adventsboom aangestoken. Verder alleen altaarkaars. Er was geen mens, geen muziek, alleen Gods woord. Maar dat had zoveel gewicht en was zo bewust gekozen. Het waren woorden van vreugde in onze grote ellende en bedreiging, die hij, de predikant, in volle omvang kent. Aangrijpend was het om Hanni aan het doopvont bij de kaarsen te zien. En haar dooptekst was 1 Timotheus 6 vers 12. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u geroepen bent. De inzegening van het huwelijk voltrok hij zonder verwijzing naar het waarom. Hij bevestigde het met tedere en warme woorden. Met de schriftlezing van deze vierde adventszondag, Filippenzen 4, verblijd je in de Heer te alle tijd. Na de dienst worden ze uitgenodigd bij de pastoor zelf en de pastorie om het met elkaar te vieren. De Bijbeltekst voor 1939 is een tekst uit Johannes 11, vers 40. Heb ik u niet gezegd, zegt Jezus, dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Deze tekst gaat het hele jaar met Jochem mee. En het spreekt hem in het bijzonder aan in deze donkere tijd. 10 maart krijgt Brigitte toestemming om te emigreren van het Britse consulaat. Het afscheid nadert. Begin mei brengt Hanni haar dochter weg met de trein. Maar ze krijgen niet veel tijd om erbij stil te staan. Een paar weken later staat de verhuizing voor de deur naar de Teutonenstrasse 24 in de wijk Nicolaaszee. Een kleiner, maar ook mooi huis in een rustige wijk. Op 1 september valt Duitsland Polen binnen en lokt daarmee de Tweede Wereldoorlog uit. De kleppers voelen de bui al hangen. Het wordt nog zwaarder voor Joden. Er wordt een avondklok ingesteld voor hen en ook emigratie wordt steeds moeilijker. Het schrijven van het boek over Bora verloopt maar moeizaam. Levensmiddelen en andere artikelen worden alsmaar schaarser. En zeker voor Joden. Johanna kan geen peperkoek meer kopen omdat ze Joods is. Maar dan bakt ze er toch zelf een thuis. 1940. Bijbeltekst voor dat jaar is een tekst uit Deuteronomium 33, vers 27. De eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Het is 1 januari 1940. Klepper schrijft daarbij: tot dusver heeft God altijd de twijfel weggenomen aan de Bijbelteksten waarmee hij ons confronteert. Hij is immers degene die de teksten voor ons uitkiest. Wat hem opvalt is de samenhorigheid in de kerk. Na de kerkdienst gaan de mensen van huis tot huis om elkaar gelukwensen over te brengen. En hoeveel malen dieper, warmer en bewuster zijn de wensen geworden die de mensen voor elkaar koesteren. En dat blijkt ook uit de brieven die Klepper ontvangt, nog steeds vanwege zijn boek De Vater. Van dat boek worden steeds weer nieuwe oplagen gedrukt. Het is een groot succes. Inmiddels proberen ze nu ook van alle kanten hulp te krijgen om Renate te laten emigreren. Tegelijk is het wel opvallend hoe naïef Klepper daarin opereert. Hij blijft maar schrijven naar allerlei hooggeplaatste figuren. En die geven hem ook telkens weer hoop. Maar hij heeft niet door dat ze hem aan het lijntje houden. En de kansen dat Renate nog kan emigreren worden steeds kleiner. Ook weigert hij illegale manieren om te emigreren te gebruiken door SS'ers om te kopen of gebruik te maken van valse papieren, zoals verschillende bevriende Joodse families doen. Het moet allemaal officieel. 5 december 1942 gloort er nog hoop. Zweden keurt de immigratie van Renate goed. En Klepper beweegt hemel en aarde. En hij schrijft in 1942 zelfs nog naar de Sicherheitsdienst. Naar Adolf Eichmann notabene. Maar ja, Jochem wist toen nog niet wat wij nu weten. Eichmann was even de hoofdverantwoordelijke voor de massamoord op de Joden. En later is hij door de Mossad uit Argentinië ontvoerd om in Jeruzalem in een beroemd proces terecht te staan. En later veroordeeld te worden tot de doodstraf. Deze Eichmann suggereert eerst dat de emigratie mogelijk is om het later alsnog keihard te weigeren. Inmiddels is Renate in 1940 al te werk gesteld in de oorlogsindustrie. En het valt de tengere Renate zwaar. Eind juli wordt ze gedoopt in een feestelijke dienst. En het maakt op Renate grote indruk dat ze opgenomen wordt in de christelijke gemeente. Juist terwijl ze in de samenleving overal buitengesloten wordt. Het kost Jochen en Johanna veel moeite om Renate te steunen in haar levenslust. Juist omdat je zo weinig meer mag, loop je groot risico op depressies. Eerst zorgen ze ervoor dat ze paardrijlessen krijgt, zodat ze iets positiefs heeft naast haar geestdodende en zware werk in de fabriek. En met kerst krijgt ze nieuwe skis, zodat ze met oudjaar een weekje naar het Reuzengebergte kan gaan voor de wintersport. Het kost ook daarom zoveel energie, omdat ze zelf soms al zo leeg en uitgeput zijn en alle hoop dreigen te verliezen. Oorlog draait op volle toeren en daarmee ook de oorlogsindustrie. Ook de klokken van de kerk moeten eraan geloven. Ze worden omgesmolten tot oorlogsmateriaal. In Nicolaïsée is het een emotionele kerkdienst waarin ze afscheid nemen van hun klokken die de namen dragen vrede, vreugde en Gods vertrouwen. Inmiddels wordt de lichting van Jochem Klepper opgeroepen voor militaire dienst. En Klepper gaat, ook in de hoop om op die manier zijn gezin te redden. Op 2 december begint zijn diensttijd, maar gelukkig met kerst krijgt hij alweer verlof. En kan hij kerst thuis vieren. Rond de kerst komt het bericht dat Brigitte verloofd is. Ze heeft in Engeland een Oostenrijkse jongen ontmoet, met wie ze spoedig zal trouwen. In het leger wordt Klepper al snel ontdekt als de schrijver van De Vater. Hij wordt enthousiast ontvangen, mag overal vertellen over zijn boek. Neem niet weg dat hij mee moet met de Duitse troepen naar Roemenië, naar de Balkan en uiteindelijk naar Rusland, operatie Barbarossa. In totaal legt hij 1400 kilometer per huifkar en paardenrug af, 5000 kilometer met de trein. In april krijgt hij nog verlof om zijn moeder, die overleden is, te begraven. In september wordt hij ontslagen omdat hij getrouwd is met een Joodse vrouw. Renate en Johanna zijn natuurlijk dolblij dat hij weer terug is. Maar hij maakt zich zorgen dat hij zo weinig voor hen kan doen. Inmiddels is kleding al op de bon gegaan. Als Jood kon je al helemaal geen kleding meer kopen. Ook worden steeds meer mensen geëvacueerd. Een eufemisme voor deportatie of opsluiting in een concentratiekamp of zelfs uitroeiing. Vrienden en bekenden worden opgepakt. En van hen wordt niets meer vernomen. Renate schrikt ook op haar werk. Telkens weer op als er weer iemand verdwenen is. Ze moet zelf ook haar bagage klaar hebben liggen. Mocht ze onverwachts opgeroepen worden voor evacuatie. Er hadden in 1940 al 2 SS'ers op de stoep gestaan om naar haar te vragen. Ze was gelukkig niet thuis en het hielp dat Klepper met zijn arierpas kon zwaaien. Schrijnend is dat op nog geen kilometer afstand van hun huis op 20 januari 1942 de Wannsee-conferentie plaatsvindt. Uitnodiging van nazi-leider Reinhard Heydrich, ook wel de slager van Praag genoemd, beslissen 15 hoge nazi-ambtenaren over het lot van de Joden. De zogenaamde definitieve oplossing voor het Jodenvraagstuk. Endlösung der Judenfrage. De bijeenkomst begint om 12 uur en duurt minder dan 2 uur. Heydrich drukt zijn plannen door. Hij wil het probleem van de Joden definitief oplossen. En nadat de nieuwste resultaten besproken zijn over het gebruik van gifgas Cyclone B, wordt min of meer besloten dat de Joden zouden worden vergast. Het woord uitroeien wordt vermeden. Er wordt voortdurend gesproken over evacuatie van de Joden. Ruim 10 jaar lang moeten de Kleppers al leven onder de toenemende druk van het nationaal socialisme. En dat heeft een vernietigende uitwerking op mensen. En je proeft het ook in het dagboek. Het laatste jaar komt Klepper nauwelijks aan schrijven toe. Zijn boek Het Eeuwige Huis blijft liggen. En hij kan geen gedicht of lied meer schrijven. Zelf schrijft hij, het gaat niet meer. Niet meer van binnen en niet meer van buiten. Hoewel mijn liefde tot God niet verandert. Maar er is iets gebroken in mijn vertrouwen, in mijn gehoorzaamheid en in mijn hoop. Hij is moe, doodmoe. Hij heeft het gevoel vermalen te worden onder de enorme repressies. 'S nachts heeft hij veel last van nachtmerries en ook slapeloosheid. Overdag de voortdurende angst voor je vrouw of je dochter. De wens om er zelf een eind aan te maken komt in alle hevigheid terug. Om hem heen voortdurend weer die berichten van familie, kennissen en buren die ineens verdwenen zijn. Het net sluit zich om hem heen. Eerst geeft Renate nog tegengas, is vol levenslust en wil het niet opgeven. Maar een jaar later is ze murf geslagen door alle berichten om haar heen. Collega's die verdwijnen, de voortdurende angst dat de oproep voor de evacuatie in de brievenbus ligt, de uitzichtloosheid en de kansen voor emigratie die steeds meer afnemen. 17 november 1941 schrijft Klepper: we staan op het punt een zo'n verschrikkelijke stap te maken, waarbij het duidelijk is dat we schuldig staan voor God. Maar in het geloof vergissen we ons niet. Ook zijn we vervuld van dankbaarheid voor alles wat er in ons leven zo rijkelijk is geweest. Door wat God ons gaf en door wat wij elkaar gaven. Ook zijn we nog blij om alles wat mooi en wat vol liefde is. Of ons ook maar op een vriendelijke manier kan raken. En op 21 november van dat jaar, hoe verscheurd zijn onze harten. De angst voor het kind, Renate, stijgt ten top. Renate zegt dat ze iedere dag in het Bijbels dagboekje leest om te zien of God iets tegen haar zegt in onze huidige angst. Maar wat heeft God beloofd waarin hij zich zal houden? Heeft ze blijkbaar aan Jochen gevraagd. Ik weet maar één antwoord. Dat Christus onze verlosser is. Maar het menselijk hart kan niet anders dan denken aan de benauwenis van het ogenblik. Steeds weer zeggen Hanni en Renate op een zo ontroerende manier dat jij er nu bent. Maar ik ben heel schuw geworden voor God. Vanwege wat niet zou mogen gebeuren. En op 29 november, het is Advent, de verschrikkelijke tweespalt in ons leven ligt hierin. Dat wij een door schuld beladen dood tot God willen komen, terwijl de Heer beloofd heeft tot ons te komen. En op kerstavond schrijft Klepper, op deze manier heb ik met kerst nooit eerder gebeden en leidt ons niet in verzoeking. We weten op welk punt van ommekeer we staan. Het is kerst, maar nog steeds schreeuwt ons hart het uit. Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. En hij is immers neergedaald. En wij geloven het vast. En toch zijn we terechtgekomen in een zo verschrikkelijke verwarring, verzoeking en dwaling. Ook op het laatst blijft Klepper eerlijk. Andere mensen vinden hem zo'n grote rust uitstralen. En hij schrijft, toch is het nog volledig onduidelijk voor ons of de rust en het geduld waarmee dat voorbereiding op zelfmoord gepaard gaat, voortkomen uit het feit dat het ons laatste redmiddel is of uit geloof. Ik zou willen geloven. De voorbereiding op de zelfmoord geeft ons rust. Maar tevens wil God ons ook door deze situatie dichter bij hem brengen. ...1942. In het 40ste levensjaar van Jochen gebeuren er nog drie dingen die eruit springen. Allereerst het bericht dat Brigitte in Londen een dochter heeft gekregen. Ze heeft de naam Catharina gekregen, naar Catharina van Bora. Moeder en kind maken het goed, maar de afstand doet wel pijn. Niet veel later wordt er een zoon van zijn zus vermist. Hij moest met een parachute uit het neerstortende vliegtuig springen. Hij was waarschijnlijk krijgsgevangen gemaakt door de Russen, als hij het al overleefd had. Op verzoek van zijn zus Margot brengt Jochen een bezoek aan hen. Ze hebben elkaar 10 jaar niet gezien. Maar de gedeelde nood zorgt voor een verzoening. Ten slotte gaan Jochen en Hanni nog 1 keer op vakantie. Naar het zuiden van Duitsland, Würzburg, Nuremberg en Augsburg. In Augsburg kopen ze in een van de vele antiekwinkels daar nog een Christusbeeld. Waar ze diep van onder indruk zijn. Een zegenende Christus. Wanneer op 10 december het definitieve bericht komt dat Renate niet mag emigreren, zinkt alle moed hen in de schoenen. Ondanks alle pogingen die Jochen gedaan heeft. Hilde, de zus van Jochen, komt nog langs en heeft later verteld hoe geladen de sfeer in huis was. Jochen ijsbeert door het huis. Ze voelt de wanhoop van hem aan en belt nog een schoonzus Erika, de vrouw van zijn broer Willem, om haar te helpen hen op te monteren. Maar ze proeft al snel dat het besluit al vaststaat. En ze begrijpt dat ze hen alleen moet laten. Hoeveel moeite dat ook kost. Jochen geeft haar een schrift mee met zwakke lakband. Zijn hele dagboek. Hij brengt haar naar de tram en omhelst haar innig als laatste afscheid. Het laatste wat Jochen in zijn dagboek schrijft is dit. 'Smiddags de bespreking bij de ziegereisdienst. Wij sterven nu. Ach, ook dat hebben we bij God neergelegd. Wij gaan vannacht samen de dood in. En boven ons staat in het laatste uur het beeld van de zegenende Christus die voor ons strijdt. In diens aanblik eindigt ons leven. In de keuken vindt de huishoudster de 3 lichamen. Hanni en Renate houden elkaar vast de ogen gesloten. Jochen ligt er met open ogen bij. Zijn gezicht drukt grote verwondering uit. Ik eindig nog met een lied van Klepper uit het liedboek, lied 947. Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen. Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen en loslaat wat het leven bood, kom Geest uw zegen op mij leggen. Verzeker mij, Gods trouw blijft groot. Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden wat mij het lot te dragen geeft, kom Christus, kom en wis mijn tranen, als ik mij aan u overgeef. Wanneer mijn hart tot u geheven het thuis herkent dat gij ons biedt, blijf, Vader, mij met licht omgeven en al mijn klagen wordt een lied.